We hebben de vorige keer al een inleiding gehouden over deze twee hoofdstukken uit Openbaring, Openbaring 2 en 3, waar wij op symbolische wijze op voorhand de geschiedenis van onze tegenwoordige bedeling vinden weergegeven. Ter slot, de boek is geschreven vanuit de dagen van Handelingen, het begin van onze bedeling, en er wordt in dit Bijbelboek uiteengezet de toekomst feitelijk van de Heer Jezus Christus, of zoals het feitelijk heet zijn openbaring, maar voordat hij lijfelijk zal wederkomen en zichtbaar zal verschijnen in heerlijkheid in deze wereld, hebben wij van doen met de langste periode feitelijk uit de heilsgeschiedenis, en dat betreft onze tegenwoordige bedeling, dan wel de bedeling der verborgenheid, want zo wordt die bij gelegenheid genoemd. En daarom vinden we, voordat beschreven wordt de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt, in hoofdstuk 4 en 5 en wat er daarna verder volgt, vinden wij eerst in hoofdstuk 2 en 3 een verborgen en symbolische uiteenzetting van de geschiedenis in onze tegenwoordige bedeling. Daarbij gaat het, zoals gezegd, niet om de geschiedenis van de wereld als zodanig. Die is voor God trouwens helemaal niet van belang. Beslot heeft de wereld in onze dagen losgelaten en verbergt zich daarvoor. Maar wij vinden wel een geschiedenis van wat ik populair altijd maar noem de kerk, de kerkgeschiedenis. Een geschiedenis van het verborgen koninkrijk zoals zich dat eventueel op aarde manifesteert. Zoals gezegd, niet dat de aardse manifestatie van de gemeente het werk Gods is of de bedoeling Gods is, maar het is andersom. Wij hebben als kinderen Gods in onze bedeling een hemels burgerschap en een hemelse wandel. Het neemt niet weg dat iets daarvan op aarde gezien wordt, met alle consequenties van dien. En dat is wat in deze brieven achtereenvolgens uiteengezet wordt. Als ik het daarna weer eenvoudiger zeg, dan zeg ik deze 7 brieven geven een beschrijving van 7 achtereenvolgende perioden van de kerkgeschiedenis. Dus iets te kort door de bocht als ik het zo zeg, maar waarschijnlijk wel wat duidelijker. En dus krijgen we hier in deze eerste brief aan Efeze een beschrijving van de situatie in de allereerste jaren van onze bedeling. En eigenlijk gewoon van wat wij dan maar gemakshalve noemen de apostolische periode. De periode van de apostelen. Dus de geschiedenis van Handelingen en van de brieven. Daarvan staat dan, en de aanhef van de brief sla ik nu over, daar staat dit, zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. En die hij is uiteraard de Heer Jezus zelf, die zich in het begin van al deze brieven op verschillende wijze identificeert. In dit geval associeert hij zichzelf met de 7 sterren en de 7 gouden kandelaren, precies zoals in de voorgaande verzen aan het eind van hoofdstuk 1... En het laat zich raden waarom. Het gaat er namelijk om dat inderdaad in deze eerste periode van onze bedeling het evangelie gepredikt werd. En dat er dus een licht scheen in de wereld zodanig dat het evangelie gepredikt is onder alle volkeren dan wel over heel de wereld. Want dat is wat we op andere plaatsen inderdaad lezen. Je vraagt je af hoe die mensen dat gedaan hebben. En er is maar één antwoord op. Gewoon hard werken. Het evangelie prediken en niks anders. En flink doorreizen. Precies zoals de Heer Jezus gezegd had dat ze zouden doen. En zo is het evangelie gepredikt aan de gehele toenmalige wereldbevolking. En vandaar dat het geassocieerd wordt hier met sterren en kandelaren. De lichtdragers namelijk. Maar dan staat er over, dat hij over die periode zegt, dat is Openbaring 2 vers 2. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwaden niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn. En zij zijn het niet en hebt ze leugenaars bevonden. En hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid en gij zijt niet moede geworden. En dat is precies herkenbaar in het boek Handelingen en ook in de brieven van het Nieuwe Testament, waarin natuurlijk enige geschiedenis doorcijpelt, om zo te zeggen. En wat we hier lezen vinden we daar ook inderdaad terug. Namelijk de werken. We vinden in ieder geval dat er zeer actief het evangelie verspreid is geworden. En dat niet alleen. Niet alleen het evangelie, maar ook dat inderdaad, hoe moet ik het zeggen, bijbelstudie gegeven werd. Ik bedoel, niet alleen maar het evangelie, maar heel het woord Gods werd gepredikt. Je vindt dat natuurlijk hoofdzakelijk terug in de arbeid en de geschiedenis van de apostel Paulus. En er is een goede reden voor. De Bijbel houdt zich namelijk specifiek met Paulus bezig in die geschiedenis. Maar het wil niet zeggen dat anderen niet hetzelfde gedaan hebben. En ook inderdaad hun brieven geschreven hebben met daarin uitgebreide Bijbelse uiteenzettingen. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. Onder lijdzaamheid niet meteen te verstaan. Uw lijden of uw bereidheid tot lijden, want dat betekent het woord niet eens. Lijdzaamheid wil zeggen passie, dat wil zeggen gedrevenheid. En men heeft met grote inzet, met passie, met gedrevenheid, met volle overgave het werk des Heren gedaan. Men heeft het evangelie gepredikt. Je vindt het ook inderdaad bij Paulus, maar ook bij Petrus en Jacobus uitdrukkelijk terug, dat ze hoe dan ook zich niet lieten tegenhouden door tegenstanders. Zij waren van mening, wij moeten dit werk doen en we gaan ermee door, of u het nou leuk vindt of niet. Dat is gedrevenheid. En dat vind je dus terug. Uw lijdzaamheid, dat gij de kwaden niet kunt dragen. Ook daarvan lezen we het een en ander in de diverse brieven. Zodanig zelfs dat soms de tegenstanders met name genoemd worden. De kwaden dus, hè. Hymenaeus en Alexander schiet mij te binnen, want over Petrus wilde ik het niet hebben, maar het was natuurlijk toch zo dat Paulus bij gelegenheid zelfs Petrus het een en ander verweet. U leest dat in Galaten hoofdstuk 2, dat is niet zo aardig voor Petrus, maar waar het maar om gaat, is dat er heel nauwkeurig opgelet werd. Denk erom dat we blijven bij het woord Gods en bij niks anders, niet bij menselijke traditie, niet bij compromissen of iets dergelijks, maar gewoon bij het woord Gods. En dus, ik weet dat gij de kwaden niet kunt dragen. En bovendien, dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet en hebt ze leugenaars bevonden. Want in de dagen van de apostelen, in deze apostolische tijd waarover wij spreken, waren er ook inderdaad die zich voor apostelen uitgaven en zij waren het niet. Wij denken daarbij trouwens in de eerste plaats aan de apostel Paulus zelf, die een apostel was, maar volgens het commentaar van de Corinthiërs was het zo, die dachten dat Paulus geen apostel was. Ze wilden hem in ieder geval als zodanig niet erkennen. Maar het wijst er inderdaad op dat in die dagen daar mensen rondgingen, al predikende wellicht, die zich voor apostelen uitgaven en ze waren het niet werkelijk. Dat verschijnsel kennen we in onze dagen uiteraard nog. Het probleem zit hem onder andere in dat we nauwelijks meer willen weten wat een apostel eigenlijk is. Maar een apostel is letterlijk volgens het woord een gezondene, een zendeling. Schoon het Griekse woord voor zendeling, hè, apostel. Maar neem niet weg dat de vertalers, en daar sluit ik me dan maar bij aan, dat de vertalers gemerkt hebben dat het woord nog wel wat meer betekent dan alleen maar een zendeling. En daarom hebben ze het woord maar helemaal niet vertaald. Het idee is namelijk, dat blijkt uit de diverse schriftplaatsen, dat een apostel niet zomaar een zendeling was, maar dat hij gezonden was door de Heer Jezus zelf. En ik bedoel niet door Christus zelf, ik bedoel gewoon door de Heer Jezus zelf. Dat wil zeggen dat de Heer aan deze mensen verschenen is en ze hoogst persoonlijk op het zendingspad gestuurd heeft, om zo te zeggen. Daarom schrijft de apostel Paulus ook aan de Corinthiërs, in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, ik ben toch een apostel, de Heer is inderdaad aan mij verschenen, heeft mij hoogstpersoonlijk gezonden. En elke keer als de apostel verantwoording aflegt van zijn bediening, hetzij in zijn brieven, hetzij in handelingen, nadat hij gevangen genomen was, wijst hij daar inderdaad op en zegt, de Heer Jezus zelf is aan mij verschenen en heeft mij gezonden, dat maakt mij tot een apostel. Net als zoveel anderen overigens, maar in tegenstelling ook tot zoveel anderen. Bovendien wijs ik erop dat we de term hierna ook niet meer tegenkomen, want apostelen werden geacht de fundamentleggers te zijn van de gemeente. Ik heb geen tijd om al die teksten op te zoeken, maar u kent ze waarschijnlijk uit het hoofd, hè. Het fundament gelegd door de apostelen en profeten, heet het dan in bijvoorbeeld Efeze 2. En als het gaat over Korinthe, dan zegt Paulus, ik heb daar als bouwmeester het fundament gelegd. En dat is wat apostelen deden, fundament leggen. En wat dat precies is, ga ik niet uitleggen, maar het betekent in ieder geval dat zij een begin maakten met het werk. En waar het begin gemaakt is, hoeft het niet opnieuw gemaakt te worden. Kortom, waar het fundament gelegd is, hoeft geen fundament meer gelegd te worden. En dus hebben we daarna ook inderdaad geen apostelen meer nodig. Net zo min als de profeten trouwens. Want apostelen en profeten vormen samen min of meer één categorie. Zij waren fundamentleggers en tegen de tijd dat het dak erop zit, zal ik maar zeggen, zijn die fundamentleggers al lang naar huis. Dan hebben ze ook niet meer nodig. Wij hebben geen behoefte aan apostelen en ook niet aan profeten. En je komt ze dus in deze latere brieven ook niet meer tegen, maar in deze eerste nog wel. En daar was het ook al de duivel die probeerde het leggen van het fundament te verstoren. En dat fundament is belangrijk, omdat, zegt apostel Paulus, de fundament wordt gelegd en daarop, en niet daarnaast, daarop zal gebouwd worden. En met de goede bouwmaterialen uiteraard, niet met hout, hooi en stro, 1 Korinthe 3, maar met goud, zilver en kostelijke stenen. Maar in die dagen al, de allereerste dagen al, liepen er allerlei figuren rond die in het werk feitelijk niet thuis hoorden. En dus inderdaad een onbijbelse boodschap predikten. En ik zou zeggen, als je niks te doen hebt, dan leest u het Nieuwe Testament eens door en maakt u een lijstje van namen van die figuren. Want die worden dikwijls met name in de Bijbel genoemd. Maar goed, ze werden getest hier en herkend als zodanig en daarmee verworpen. Vers 3, en gij hebt verdragen en gij hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Dat is het positieve. Ze hebben heel wat verdragen te verduren gehad, om zo te zeggen. Ze hebben geduld moeten oefenen, maar ze hebben gearbeid om de naam des Heren zelf. En daarom zijn ze niet moede geworden. Dat is ook wat hun de kracht gaf, uiteraard. Want deze dingen gebeuren nou eenmaal niet in de kracht van de mens, maar in de kracht Gods. De kracht van Gods geest, de kracht van zijn genade en zo verder. Als u valse apostelen wilt tegenkomen overigens, dan leest u 2 Korinthe 11 vers 13. Daar worden ze genoemd. Het valse apostelen, letterlijk zo. Maar dat was het goede nieuws. Daarna, en zo gaat het in de meeste van deze brieven, eerst komt het redelijk goede en daarna komt de kritiek van de Heer. Want hoe dan ook, wij mensen zijn geneigd onze normen te verleggen naar de omstandigheden. De Heer doet dat nooit. En hoe goed het ook allemaal was, wellicht in die eerste periode, de Heer heeft er vanuit zijn standpunt toch kritiek op en zegt in vers 4, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Dat is een verwijzing trouwens naar de naam Efeze, in het opschrift van deze brief, want Efeze wordt vertaald met de verlangde, de geliefde of iets dergelijks. Niettemin staat er, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk daarbij dat liefhebben in de Bijbel een volstrekt praktisch begrip is. Het meest gebruikelijke woord voor liefde is niet de aanduiding van een bepaalde emotie of een emotionele verbondenheid of band, maar het is een praktisch begrip. Het staat voor weliswaar een relatie, maar een praktische relatie. En in de praktijk komt het er dus op neer dat liefhebben volstrekt identiek is aan dienen. De Heer liefhebben wil zeggen de Heer dienen. Liefde is een bepaalde verbondenheid die zich uitdrukt in het praktische leven. Begrijp je me goed? Als men onder liefde verstaat een bepaalde emotionele band, zonder dat die gezien kan worden, zal ik maar zeggen, gewoon een die binnenin zit, dat kent de Bijbel ook wel uiteraard, maar dan wordt een ander woord gebruikt. We komen het woord onder andere tegen in hoofdstuk 3 vers 7, de brief aan Philadelphia. Want Delphia, dat slaat op broeders en dat filio, of wat het maar wezen mag, dat is het andere woord voor liefde. Dat drukt uit de emotionele verbondenheid. Maar dat komt heel weinig voor in de Bijbel. Het meest voorkomende woord in het Grieks, maar feitelijk ook in het Hebreeuws, is agape of ahave in het Hebreeuws. En het drukt uit inderdaad een dienstverband, een verbondenheid waarin sprake is van een wederzijdse relatie. En dus het liefhebben van de Heer is het dienen van de Heer. En als hier staat, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten, wilt niet zeggen dat de emoties zwakker geworden zijn. Hoewel dat wellicht zo is, maar het heeft er gewoon niks mee te maken. Het wil zeggen dat langzamerhand die dienst aan de Heer minder werd. Zoals in onze dagen nog voorkomt, men is in het begin enthousiast, maar op den duur verliest men het enthousiasme. Omdat het te veel moeite kost wellicht. Omdat men moedeloos wordt, omdat men te weinig leidzaamheid passie heeft. Te weinig motivering of hoe dat maar heten mag. En dat is wat met het christendom als zodanig ook inderdaad gebeurde. En de Heer geeft het als kritiek. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En daarna zegt hij vers 5, gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. Dat wil zeggen, het is een neerwaartse beweging als men die eerste liefde verlaat. Het wordt als val beschreven. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. Dat wil zeggen, men zou zich weer omdraaien. Terugkeren en doe de eerste, de oorspronkelijke werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. In de praktijk is dit gebeurd, niet de bekering, maar wel het weren van uw kandelaar. Want van die allereerste christengemeenten in de eerste tientallen jaren, voor mij wat in de eerste eeuw, van onze bedeling, van al die gemeenten is in de praktijk niks overgebleven. En waar we in eerste instantie hier toch terecht zijn bij de eerste christengemeente in Jeruzalem, die uit Handelingen 2, weet u wel, wel, daar is inderdaad niks van overgebleven. Want uiteindelijk is zelfs Jeruzalem verwoest, is geen inwoner overgebleven. En voor zover de christenen waren, hebben ze de stad moeten verlaten enzovoorts. Maar ook van al die gemeenten in Klein-Azië is in de praktijk niks overgebleven. Gewoon omdat men niet trouw was aan de Heer. En dus ging de kandelaar uit. En daarna krijgen we vers 6, maar dit hebt gij, en dat is weer iets positiefs dus, dit hebt gij dat gij de werken der Nicolaïten haat. Welke ik ook haat. Het is een beetje vermakelijk als u dat woord Nicolaïten op zou zoeken in de Bijbelse encyclopedie of Bijbels woordenboek. Dan krijgt u gewoonlijk een heel verhaal over een Nicolaus die dan een of andere leer zou gepredikt hebben, waarvan toch een beetje onduidelijk is wat het was. Ik moet u zeggen, wij weten daar heus niks van hoor. Maar als hier gesproken wordt over Nicolaïten, dan moet een beetje theoloog moet toch kunnen vertellen wat Nicolaïten zijn. En dat het gaat om lui die een valse leer verspreiden, dat zal duidelijk zijn. Dus we moeten toch weten wat dan die valse leer is. En de aardigheid is dat men het toen maar verzonnen heeft in de praktijk, want wij weten daar gewoon niks van. En er is een goede reden voor. Deze dingen zijn nou eenmaal niet letterlijk. Al wat in deze brieven beschreven wordt, is typologisch. Dat wil zeggen, het heeft slechts een overdrachtelijke betekenis. Achter deze namen gaan bepaalde beginselen schuil. En die worden weergegeven, in dit geval, uiteraard in de naam Nicolaus. Kortom, er was niet een Nicolaus. Hij had ook geen volgelingen. En van de leer van die man weten we ook niks. Wij kennen alleen de uitdrukking uit Openbaring 2, vers 6... En vers 15, want dan komen ze weer terug. De lering der Nicolaïten heet het daar. Maar wat het dan voorstelt, is niet zo moeilijk. Nikao betekent de macht hebben. We kennen dat ook uit Nicodemus. En bij Nicodemus is demus vervolgens een woord vertaald met volk. Maar laos, van Nicolaus, betekent net zo goed volk. Het idee is dus dat van de macht van het volk. Want wat er aan de hand is in de christengemeenten, in de kerk als zodanig, is dat de macht terechtkomt bij het volk. In kerkelijke termen zou men zeggen, de macht komt terecht bij de leken. Dat laos wordt trouwens beschouwd als synoniem met ons woord leken. Er is een etymologisch verband tussen, maar dat ga ik maar niet uitleggen. Maar de leken, dat zijn degenen die er nergens verstand van hebben, maar het is feitelijk het volk. Dat is ook wat het woord eigenlijk betekent. En wat je vindt gewoon, is hier democratie. Demos, weet je wel, het volk, en kratie is de macht. De macht aan het volk. Wat hier uiteengezet wordt, is dat in de praktijk de macht en dus de leiding in de christengemeenten van die dagen terecht kwam, of dreigde terecht te komen, bij diegenen die geen idee hadden waar het eigenlijk over ging. Ik zeg altijd spottend en cynisch, dat is de kracht van de democratie. Iedereen mag meepraten over die dingen waar hij absoluut geen verstand van heeft. Democratie, bij ons geïdealiseerd als de meest ideale regeringsvorm, en niet alleen regeringsvorm voor het land, maar dikwijls ook op veel lager niveau in onze verenigingen, in het bedrijfsleven en inderdaad ook in onze kerken en kringen. We houden een stemming, we laten iedereen stemmen. Niemand die weet waar het over gaat. Niemand die weet wat de gemeente is. Maar we laten ze wel inspraak hebben. Ze moeten mee kunnen praten over dingen waar ze geen bal verstand van hebben. Dat neemt dan vanzelf zoveel tijd dat men aan niks anders meer toekomt. En dat is precies wat de duivel wil. Begrijp je me goed? Ik druk dat nogal grof uit. Ik heb me al vorige keren ook al geëxcuseerd dat ik het allemaal vlug zeg en daarom wat krachtig. Ik zou wel uitgebreider kunnen zeggen, wat voorzichtiger, maar het verhaal wordt er niet anders van. Kijk, in de Bijbel is het nou eenmaal zo, en het werd hier ook al min of meer aangegeven, dat voor zover er leiding is, sturing, richting aangeven in de gemeente, dat wil zeggen in het lichaam van Christus, zou het moeten komen van Christus zelf. Niet de vingers, niet de handen en voeten bepalen de richting, hoewel ze de richting moeten gaan, maar het hoofd bepaalt dat. Dat is het meest eenvoudige statement over deze dingen. In de praktijk is het zo dat de Heer wel degelijk aan bepaalde mensen, ik bedoel maar bijvoorbeeld de apostelen, bepaalde opdrachten geeft en zegt doe dit en doe dat enzovoorts. En dat de apostel Paulus leiding gaf, in de zin van dat hij de route aangaf, de richting aangaf en die route zelf ook ging, dat wil zeggen voorop liep om zo te zeggen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En dat hij daarna iemand als Timotheus onderwees in dezelfde bezigheid, dat wil zeggen in het ambt van opziener, met dank aan 1 Timotheus 3 vers 1 en wat er verder volgt. Dat is ook een duidelijke zaak. En hij zegt tegen Timotheus, doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. Ga die kant op, let daarop en wees vooral zus en wees vooral zo enzovoorts. Met andere woorden, Timotheus kreeg zijn opdrachten, zijn aanwijzingen, of hoe je dat maar noemen moet, zijn adviezen, niet van onderaf, maar van bovenaf. Het was Paulus die Timotheus in de tijd oppikte en in tweede instantie bij zijn moeder en zijn oma vandaan haalde en zegt, kom jij maar mee, dan zal ik je wat leren, misschien wordt het wat met je, enzovoorts. En zo ging het dus en zo kwam hij in die positie terecht. En dat is wat je in de Bijbel tegenkomt, zo werkt het. En anders leest u, wat is het, Handelingen 20, waar Paulus de oudsten van de, dat zijn de opzieners, de voorgangers, de herders, allemaal woorden voor precies hetzelfde ambt, waar Paulus de oudsten van Efeze toespreekt en zegt tot hen dat zij zouden acht geven op de kudde, dat is de gemeente dus, waarover de Heilige Geest hen tot opzieners gesteld heeft. De Heilige Geest had hen aangesteld. Niet de gemeente had hen aangesteld, niet de schapen kiezen één herder, maar de eigenaar van de kudde, de opperste herder, de overste herder wordt hij genoemd, de Heer Jezus, op meerdere plaatsen in de Bijbel, die stelt de herders aan. Dat wil zeggen, dat komt van bovenaf. Dat is niet democratisch dus, dat is meer aristocratisch. Dat wil zeggen, de regering van de besten, want dat betekent het woord letterlijk. Of van mijn part noemt u het christocratisch of theocratisch, dat namelijk de heerschappij of de macht ligt inderdaad bij Christus of bij God. Maar het komt van bovenaf en niet van onderaf. Niet de gemeente zelf kiest zich voorgangers, dat kom je ook in de Bijbel tegen, maar er staat dat ze kiezen zichzelf, ze vergaderen zichzelf leraren. Maar het wordt als zeer negatief verworpen, omdat er vanuit gegaan wordt dat het dan niet goed komt. De gelovigen, wij, u en ik, wij zouden onderwezen worden, in de eerste plaats vanuit de schrift, maar aan de andere kant natuurlijk, door degenen die voor dat doel van Gods wegen zijn aangesteld. Pas later, maar het gebeurde natuurlijk in de begintijd ook al, kwam het idee van, ja, maar dat gaat zomaar niet. U hebt het voorbeeld van de kinderen Israëls, weet u wel. Ze werden uitgeleid uit Egypte onder leiding van Mozes. Was een duidelijke zaak ook dat de Heer Mozes en Aaron gebruikten om hen uit te leiden uit Egypte. Maar ze waren nauwelijks Egypte uit. Of ze zeiden, ja, die Mozes en Aaron, zouden we niet gewoon zelf op democratische wijze een leider kiezen enzovoort. Misschien hebben we wel beter in huis. En het werd beschouwd als opstand tegen Mozes met alle consequenties van dien, want er kwam daarna een oordeel uiteraard over het volk. De Heer had ze aangesteld. En de verantwoordelijkheid van het volk was om ze als zodanig te accepteren. Niet kritiekloos, ik bedoel, men zou kunnen controleren, zou men ook moeten controleren of ze inderdaad van Gods wegen waren aangesteld. En dat is niet zo moeilijk om te controleren, want zolang die mensen inderdaad het woord Gods prediken, trouw blijven aan de schrift, is er niks mis. En die verantwoordelijkheid hebben wij om dat te checken. Maar als er naar de Bijbel aan de kant gaat, zal ik maar zeggen, en vervangen wordt door allerlei menselijke ideeën en weet je veel wat, weet je dat het niet van de Heer is. Dat is de vuistregel. In de praktijk wordt het daarna soms iets ingewikkelder en ook wat genuanceerder. Maar daar hebben we nu helemaal geen tijd voor natuurlijk, hè. Maar die werken der Nicolaïten zijn die werken waarbij mensen die van Gods wegen niet deze bediening ontvangen hebben, niettemin macht gaan uitoefenen, invloed gaan uitoefenen, macht gaan uitoefenen in en over de gemeente. Met lezen 1 Petrus 5, waar Petrus als oudste, als opziener en als herder en dus als leraar, want die vier termen kom je er allemaal tegen, zegt: een oudste is een herder en hij zou de kudde voorgaan en hij zou niet macht uitoefenen over de kudde, over het erfdeel des Heren. Hij zou geen heerschappij hebben. Zodra er sprake is van heerschappij, laat staan van kerkelijk recht en kerkelijke tucht en kerkvorsten en hoe dat allemaal maar heten mag, heb je van doen niet met het werk van de Heer, maar van de grote tegenstander die de dingen naar zich toe trekt. Zo zit dat. In de gemeente wordt macht uitgeoefend alleen door de Heer zelf. En als je daarop vertrouwt, dan is alles goed. Maar als je de Heer niet vertrouwt, nou ja, dan moet je zelf wat regelen. En dat is wat men in de loop van de geschiedenis dus ook gedaan heeft. Het kwam meteen in de eerste christengemeente naar boven. Je vindt dat uitgebreid vermeld in de brieven aan de Korintiërs, zo uit het hoofd even dan. En je vindt het ook met nadruk terug in de Johannesbrieven en met een hele smalle climax in de derde Johannesbrief, waar het inderdaad om die strijd gaat. Iemand probeert en wil de eerste zijn in een plaatselijke gemeente. En wat doet hij dus? De mensen die van Gods wegen gezonden zijn, eruit communiceren, excommuniceren. Maak een notitie en lees het na. Diotrephes heette de man. Hij zocht onder hen de eerste te zijn en hij wilde dus allerlei broeders niet ontvangen. Inclusief Johannes niet blijkbaar. Nou, zo ging het. In de eerste tijd al, en dat is wat u hier vindt. Werken der Nicolaïten. Dit hebt gij dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. En daarna de bekende afsluiting. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Het is de algemene cryptische uitspraak aan het eind van al deze brieven, waarmee maar gezegd wil zijn dat het inderdaad gaat om verborgene dingen die hier vastgelegd worden, maar daar had ik al over gesproken natuurlijk. En daar ga ik dus ook nou niet meer op in. En ook niet op die laatste, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Want met die afsluitingen van die brieven hebben we ons al bezig gehouden. Het is steeds hetzelfde, maar steeds in andere bewoordingen. Wie trouw blijft en dus overwint, wie namelijk de goede strijd strijdt en de goede loopbaan loopt en beëindigt, krijgt de overwinnaarskroon. Dat was 2 Timotheus 4 waar dat staat. Alleen dat kan op verschillende manieren gezegd worden. En dat zien we aan het eind van al deze brieven. Maar zoals gezegd, dat hebben we vorige keer besproken. Dus daar kom ik nu niet meer op terug. Waarna wij terechtkomen in de tweede brief die aan de gemeente in Smyrna. Smyrna betekent bitterheid. Dus de ene kant van het verhaal. De andere kant is, mag dan bitterheid betekenen? Smyrna vinden wij terug in het woord mirre. En mirre, dat is bitter overigens, maar mirre werd gebruikt eigenlijk alleen voor het balsemen van lijken. Voor het balsemen van doden. En daarom duidt het op wedergeboorte. Dat wil zeggen op dood en opstanding moet ik eigenlijk zeggen. Goud, wierook en mirre. Goud is een beeld van eeuwige dingen, eigenlijk ook in het bijzonder van koningschap. Maar het hoort eeuwig te zijn, daarom goud, het onverderfelijk het eeuwige goud. Wierook hoort daarbij, maar is een beeld van meer van priesterschap, maar net zo goed een eeuwig priesterschap. En met goud en wierook samen heb je dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De koning en hoge priester immers. En wat moet mirre er dan nog bij? Wel, is heel gemakkelijk. Mirre staat voor dood en opstanding. Het is bitter, het heeft met de dood te maken, maar het conserveert. En dat is opstanding uit de dood feitelijk. En daar heb ik bij elkaar koning, priester, in eeuwigheid. Goud, wierook, mirre. En dat vind je hier ook terug, want deze brief, genoemd bij de naam van Smyrna, beschrijft de periode van het christendom na de afsluiting van de Bijbelse geschiedenis tot aan de dagen van Constantijn de Grote, maar daar hebben we het later over. In de praktijk is het zo dat het de geschiedenis beschrijft van pak een beetje het jaar 100 of zoiets tot het jaar 300, ruw genomen. En dat is de periode van de grote christenvervolgingen. En dat is dan ook het onderwerp, het belangrijkste onderwerp in deze brief. Lees maar mee. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend geworden. Leuk hè, daar waren we al naar aanleiding van dat woord Smyrna. Dood geweest en levend geworden. Degene die de dood overwint en overwonnen heeft. En daarna gaat het over degene die de marteldood stierven, maar op grond daarvan een betere opstanding zouden verkrijgen, volgens de uitdrukking in de Hebreeënbrief. En daar staat er dus, schrijf aan de engelen gemeente van Smyrna, dit zegt de eerste, de laatste die dood geweest is en weder levend geworden is. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede in de praktijk, want men werd verdrukt en vervolgd en dat houdt je vanzelf arm. Dat leg ik niet uit, maar het is nogal kostbaar. En als je vervolgd wordt, en het geeft je ook niet de gelegenheid om veel geld te verdienen. Doch gij zijt rijk, in geestelijke dingen uiteraard. En de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Dat is heel gemakkelijk. Lastering in de Bijbel betekent wat het woord lijkt te betekenen. Het belasten namelijk. Iemand een last opleggen. Dat is wat het echt betekent. Belasteren. In modern Nederlands niet meer, maar in oud Nederlands wel. Lasten opleggen. En in de praktijk, als het gaat om het opleggen van lasten, gaat het gewoonlijk om het opleggen van een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, namelijk de wet. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Dat is de wet. Of in de breedte, wet in het algemeen. Religie dus. En dat komt uiteraard van degenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet. Dat is niet letterlijk, dat is overdrachtelijk. Het gaat om degene die beweren dat men onder de wet moet leven, maar dat moet helemaal niet, wij als christenen. En ze prediken dus de wet. Maar ze worden genoemd een synagoge des Satans, want het is nou eenmaal, ja, het is bladzij 1180, dus je moet die dingen allemaal al lang kennen uit het voorgaande. Het is nou eenmaal de meest bedreigende prediking tegen het evangelie. De prediking van religie, van wet. Men zou dit moeten doen, men moet zo doen, er zijn regels dit en regels dat enzovoorts. En dat zijn er niet maar 10, maar het zijn er in de praktijk altijd veel meer. Dat is religieus. Wij zijn niet religieus. Wij christenen, wij zijn niet religieus, wij zijn ervan verlost. Wij leven niet onder de wet, wij leven onder de genade. Wij leven niet uit werken der wet, maar wij leven uit geloof. Dat is een heel ander ding. Dat is niet naar de mens, daarom begrijpen vele mensen dat niet. Meestal wil men het ook niet begrijpen, omdat men voelt dat als je die dingen wel gaat begrijpen, dan word je losgerukt uit heel je omgeving, uit de samenleving als zodanig, want daar heerst altijd wet. En uit je kerkgenootschap, want daar heerst wet, overal. En toch, dat is de bedoeling. Wij zijn niet Joden, wij leven niet onder de wet. We zijn ervan verlost. En dat was een van de bedreigende dingen in de eerste christengemeente. Dat lees je nog net in de Bijbel ook natuurlijk. Het is uiteindelijk altijd zo gebleven. Dan kom je ze later ook nog tegen. Ze zijn een synagoge van Satan, want Satan bedient zich van de wet. Want de wet werkt zonde en daarmee de dood. En degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Bovendien, wie zei ook alweer dat je van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat is de wet, moet eten? Bijbelstudie is niet zo moeilijk. Als je maar los kunt maken van vooroordelen en eventueel je schoonfamilie, zeg ik dan spottend. En laconiek, ik bedoel het niet zo serieus natuurlijk, maar bij mij is er van spreken. Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads is leven onder de wet. De duivel zei dat je dat doen moet. De synagoge die dat leert is een synagoge van Satan. Wij zouden eten van de boom des levens. Dus het nieuwe verbond der genade in Christus, die ons leven is. Dan vers 10. Vreest geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enigen van uw lieden, of zal van uw lieden, enigen is een understatement, het waren er velen. De duivel zal van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult verdrukking hebben van 10 dagen. Nou, dat moet doorheen te komen zijn, door 10 dagen denk ik wel eens. Maar het is weer duidelijk, dit is niet letterlijk, dit is overdrachtelijk. En in die overdrachtelijke betekenis zijn er twee verklaringen voor. Of het is de verwijzing naar de laatste 10 jaren van verdrukking, de laatste golf van verdrukking eigenlijk. Dat zou dan geweest moeten zijn vanaf het edict van Diocletianus op 23 februari 303 van onze jaartelling, hartelijk dank, tot aan het jaar 313, toen de Romeinse keizer Constantijn officieel tot het christendom overging. En toen eindigden deze vervolgingen, en dit waren de laatste 10 jaren daarvan. Ik persoonlijk denk dat dit verhaal wel klopt, maar dat die 10 dagen niet slaat op deze 10 jaren. Want er is een ander idee, dat ligt nog veel meer voor de hand. Als je namelijk een normaal kerkgeschiedenisboek leest, een beetje uitgebreid, dan lees je over de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende, tot en met 10e vervolging. Ik zat er gewoon zo in. In ieder geval heb ik dat wel eens gelezen. Omdat die vervolgingen bij vlagen kwamen. Het werkte namelijk niet en hield het vanzelf alweer op. Maar daarna kwam het opnieuw door de een of andere keizer die het weer nodig vond. En daarom kennen wij inderdaad 10 van die perioden van christenvervolging. Die duurden elk enkele tientallen jaren. Maar het duurde in de praktijk van officieel, geef officiële jaartelling, vanaf het jaar 54, dat is de troonsbestijging van Nero, officieel. Ik denk dat het jaartal niet klopt, maar dat doet er niet toe. Vanaf keizer Nero. En daarna krijg je vervolging onder Nero, Domitianus, Trajanus. Ze heet allemaal Janus van hun achternaam, dus dan weet je het wel. Hadrianus, Septimus Severus, Maximin, Decius, Valerianus, Aurelianus en Diocletianus. En dat was de laatste Janus. Want, daar kun je niet bij schrijven, maar gewoon, ik vertel niet maar een verhaaltje. Ik bedoel, het is goed gedocumenteerd. De zoveelste christenvervolging, ik zal maar zeggen de 5e, was onder Septimus Severus. En zo verder. Het wordt allemaal genummerd. En wat hier aangekondigd wordt, verdrukking van 10 dagen, zijn dus 10 perioden van christenvervolging, tot aan dat de keizer zelf dacht van, nou moet ik het anders aanpakken, want dit werkt niet. En daarmee komen we dan terecht in de volgende brief, uiteraard. Deze christenvervolgingen waren natuurlijk inderdaad zeer hevig. Mensen werden bij duizenden vermoord. Ik zal u de details besparen, maar ik ben blij dat ik in die dagen in elk geval niet geleefd heb. Maar wij leerden altijd, het bloed der martelaren was het zaad der kerk. Dat wil zeggen, hoe meer er gedood werden, hoe meer erbij kwamen. Want ja, als het de moeite waard is om voor te sterven, dan moet het toch wel heel wat waard zijn. Dat trekt de aandacht. Kijk, wij leven in andere dagen, daar hebben we het later over. Wij leven langzamerhand in de dagen van Laodicea, waarvan staat, ik weet uw werken dat gij nog koud, nog heet zijt. Dat wil zeggen, in onze dagen is men totaal onverschillig. En blijkt dus inderdaad het christelijk geloof helemaal geen waarde te hebben. Niemand heeft er wat voor over. En men houdt er ook de mond over, bedoel, stelt niks meer voor. Kijk, dat is pas echt erg. Omdat men dan kennelijk niet meer in de gaten heeft waar het werkelijk om gaat. De brief aan Smyrna eindigt met, zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Want velen die in die tijd leefden, zouden inderdaad trouw zijn tot de dood en inderdaad de marteldood sterven. Daar kwam historisch gezien verandering in toen de Romeinse keizer, dat wil zeggen toen de keizer van het Romeinse Rijk, Constantijn de Grote, gekerstend werd, heet dat, tot bekering kwam, overging tot het christendom, of hij tot geloof kwam, waag ik te betwijfelen, maar dat zien we dan later nog wel eens ooit. In elk geval, die periode wordt beschreven vanaf vers 12, onder de naam van Pergamus. Per betekent zwaar en gamos is een huwelijk. Met andere woorden, hier wordt gesproken over een zwaar, een lastig huwelijk. Een huwelijk dat een zware last is en wat dus eigenlijk niet kon. Namelijk over wat wij dan maar noemen het huwelijk tussen kerk en staat. In Nederland luidt een van de artikelen van onze grondwet dat in Nederland geldt een volstrekte scheiding tussen kerk en staat. Dat is niet eens zo lang zo. Nou ja, zo lang hebben we ook geen grondwet, dus daar gaat het nou niet om. Maar het worden beschouwd als twee verschillende dingen. Terwijl in deze dagen van Pergamus, om zo te zeggen, juist kerk en staat één werden. Want voor die tijd was christendom een vervolgde godsdienst. Vanaf de kerstening van Constantijn werd het christendom staatsgodsdienst. En was het helemaal in, was de trend, was modieus, hè, om christen te zijn. Om niet te zeggen, het was eigenlijk verplicht. Maar het is een hele zware slag geweest voor de kerk en voor de kerkgeschiedenis. En die slag is de kerk als zodanig ook nooit meer te boven gekomen. Dat wil zeggen, het positieve nieuws is, er kwam een einde aan de christenvervolgingen. Maar het betekent dat meteen de kerk werd ingepakt en gemaakt werd tot een wereldgodsdienst. De wereldgodsdienst eigenlijk van die dagen, want er kwam het op neer. Wij lezen daarover. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En het tweesnijdend scherp zwaard is het woord van God. En dat was men nou juist kwijtgeraakt in de kerk. Want vanaf dit moment werden beslissingen genomen. Niet op basis van wat zegt de Bijbel. Maar op basis van de meeste stemmen gelden. In de regering en in de praktijk werd het geredigeerd door de keizer zelf. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon van Satan is. Nou, in Pergamus stond de troon van Zeus, de oppergod van de oude Grieken, van Jupiter, later bij de Romeinen. En Ding staat tegenwoordig, als ze hem niet weggehaald hebben, in Berlijn, al jaren inmiddels. Maar afkomstig uit Pergamus, daar werd Zeus speciaal vereerd, maar ik roep altijd al, Zeus is gewoon Satan zelf. De God deze wereld, de overste deze wereld, of hoe je maar heet mag. En de Bijbel maakt diezelfde zinspeling. Ik weet waar gij woont, waar de troon van Satan is, en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden waar de Satan woont. Eerst het positieve, want getrouwe gelovigen zijn er de eeuwen door altijd geweest, ook in deze periode van Pergamus. De figuur Antipas kennen we helemaal niet. De enige Antipas die wij kennen is Herodes Antipas. En Antipas was zijn bijnaam, Herodes. En Anti betekent in plaats van. En Pas is de vader. Of de mens eventueel, dat kan ook nog. En Herodes Antipas was koning in plaats van zijn vader, zo heette dat. Maar deze Antipas kennen wij niet. Niettemin wordt hij genoemd hier een getrouwe getuige, welke gedood is bij uw lieden, daar in Pergamus. Begrijp je me goed? Ik geloof dus niet dat er iemand Antipas heette ooit in Pergamus en dat hij gedood is geworden, historisch. Want het gaat niet om de geschiedenis, dit is profetie. En dit is symboliek. En dus vragen wij ons af, wie is Antipas? Wel, Antipas, zoals gezegd, betekent in plaats van de vader of eventueel in plaats van de mens. Want zo kan het ook vertaald worden. En het is, als u mij vraagt, een verwijzing naar de schriftuurlijke, de Bijbelse prediking. De prediking in de Bijbel is niet naar de mens, maar komt in plaats van de mens. Dat wil zeggen, in plaats van menselijke leringen, overleggingen, filosofie enzovoorts. Men lezen Galaten hoofdstuk 1, waar de apostel Paulus dat uitlegt. En zegt het evangelie dat de predik is niet naar de mens, ik heb het ook niet van de mens ontvangen. De Bijbelse prediking is er ook niet een om de mens op te bouwen of om van de mens een betere mens te maken of hoe je dat dan maar noemen moet. Integendeel, het komt in de plaats van. Namelijk, de Bijbelse lering is dat de mens gestorven is. Dood is voor God, zonder de misdaden enzovoorts. En voor zover een mens tot geloof komt, wordt hij wedergeboren en komt er een nieuwe mens in plaats van Anti. In plaats van de oude mens. Pas. Maar die prediking, die werd min of meer definitief de nek omgedraaid sinds de dagen van Constantijn de Grote. Want waar het christendom officieel erkend is in de wereld en dus een plaats in de wereld inneemt, is het niet meer in plaats van de mens, maar ten behoeve van de mens. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom wordt hier gesproken over Antipas, mijn getrouwe getuige, die bij uw lieden gedood is. Kijk, de duivel is uit op verbetering van de mens. God is uit op vervanging van de mens, de wedergeboorte van de mens. En hij vervangt ook het menselijk denken, de menselijke wijsheid, menselijke filosofie enzovoorts. En leven uit geloof komt in de plaats van welke religie ook, al is het ook de christelijke. Wat dat ook wezen mogen, want de christelijke religie bestaat uiteraard na de Bijbel niet. Het gaat om leven uit geloof. Maar die prediking, daar kwam toen een eind aan en het is eigenlijk officieel altijd zo gebleven. Begrijp je me goed? Er zijn er in de loop der eeuwen altijd geweest die als gelovigen trouw bleven aan het woord van God. Dat vind je niet op de bladzijde van een eenvoudig boek van de kerkgeschiedenis, want die mensen hebben de kerkgeschiedenis niet bepaald en komen er dus niet in voor. Behalve een enkele keer als ze ineens wel grote invloed kregen, maar daar hebben we het nog over. Nou, daarna staat er over diezelfde periode: ik heb weinige dingen tegen u dat gij al daar hebt, namelijk die de lering van Bileam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Men lezen de geschiedenis van Bileam, want daar gaat het over, Balaam in het Grieks, die zei tegen Balak, de vijand van Israël, weet je wat je doet, je moet een beetje aanpappen met dat volk. Aanpappen en nat houden, een beetje associëren. Je moet een verbond met ze sluiten enzovoorts. Dan gaan ze vanzelf wel jouw goden dienen. En dan krijgen jouw filosofie en ideeën, krijgen vanzelf invloed daaronder Israël. Dan kunnen ze het onderscheid niet meer goed maken enzovoorts. Nou, dat is precies wat in die dagen gebeurde. De christenen werden geassocieerd met de wereld als zodanig, met het Romeinse Rijk. Dan maakte daar deel van uit en andersom. Romeinen werden zogenaamd christenen en christenen waren Romeinen. En samen runden ze de Rijk onder leiding van de zogenaamde christelijke keizer Constantijn enzovoort. En daardoor krijg je vanzelf de verwarring die ontstaat. En dat men het onderscheid niet meer weet tussen het grote wereldrijk van die dagen, onder leiding van de duivel uiteraard, want die is de god deze eeuw, het Rijk van Christus, als je de gemeente voor de gelegenheid een keer zo mag noemen. En die verwarring die bestaat nog steeds. En het grote voorbeeld daarvan blijft natuurlijk de tegenwoordige Rooms-Katholieke Kerk, die aan de ene kant geacht wordt religieus te zijn, een godsdienstig systeem te zijn, maar aan de andere kant is gewoon een wereldsysteem met wereldlijke macht enzovoorts. En dat is het ook geweest, in het verleden nog meer zelfs dan in onze dagen, al zouden we de tegenwoordige macht van de Rooms-Katholieke Kerk niet onderschatten, hoor. Politieke macht bedoel ik. Maar dat is de leer van Bileam. Aanpappen, de dingen met elkaar verwarren en dan worden vanzelf één brei. En dan neem je vanzelf de macht over. En later in de geschiedenis vinden we dat dus verder uitgewerkt. En daarna hebben we vers 15. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Nu is het niet meer de werken, maar de lering. Dat wil zeggen, het is niet meer wat iemand doet, maar het is nu officieel vastgelegd in leringen, in beginselen, in regels enzovoort. En die lering der Nicolaïten betreft gewoon het kerkelijk systeem, de clergy, hoe heet dat? De clerus heet dat, ja. Dat wil zeggen dat de christenen, de kerk als zodanig, geregeerd wordt door een heel systeem van machthebbers en ambtenaren enzovoorts. Mensen die geen idee hebben waar het werkelijk om gaat, maar die nou eenmaal daar aan de macht zijn. En sommige van die lui werden ook gewoon door de keizer zelf aangesteld. En tot bisschoppen gemaakt enzovoorts. Ik wijs u erop dat het beruchte, bij mij, dan wel beroemde concilie van Nicea, waarin allerlei kerkelijke leerstukken zijn vastgelegd, waaronder die van de drie eenheid, dat die bijeen was geroepen door keizer Constantijn hoogst persoonlijk. En dat wat daar gebeurde, dat was volstrekt een politieke aangelegenheid. Het ging om de vestiging van de macht in de kerk. Het heeft met zoeken naar waarheid echt niks van doen. Bovendien, over waarheid stem je niet. En dat deed men daar wel uiteraard. En wij zitten met de erfenis daarvan nog steeds. Nou ja, wij niet natuurlijk, want we hebben er niks mee te maken, als het goed is. Daar gaat het nou juist om, hè? En dat is wat we hieruit zouden leren. De lering der Nicolaïten, het welk ik haat, bekeer u en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Met het woord dus. Want dat woord, de Bijbel zelf, werd hier dus betrekkelijk systematisch aan de kant geschoven. En de Heer zei, maar ik zal me ermee bezighouden. Ik zal tot u komen, ik zal krijg voeren met het zwaard mijns monds. Dat is ook gebeurd, maar dat duurde dan nog even. Dat was een poos later, niet meer in deze periode althans was dat. Daarna komen we terecht in de brief aan Thyatira. En dat is de zwaarste periode eigenlijk uit de kerkgeschiedenis, als u mij vraagt. Dat is de periode van de complete vestiging van wat we tegenwoordig nog steeds kennen als de Rooms-Katholieke Kerk. In die periode werd inderdaad het primaat, want zo heet dat, gegeven aan de bisschop van Rome, die dus tot opperbisschop werd gemaakt, paus dus, hè? De oppervader enzovoorts. Want het is met terugwerkende kracht allemaal uitgevonden. Hoe dat ook zij, het is de zware periode van de duistere middeleeuwen, waarin de Bijbel bovendien op de zwarte lijst stond. Mensen mochten geen Bijbel lezen, een christen. Het ging niet om de Bijbel, het ging om de leer van de kerk. Want zo zwaar was dat, hè? En de Bijbel was een verboden boek. Ik denk trouwens dat zelfs in evangelische kring vandaag er mensen rondlopen die het liefst de Bijbel zouden verbieden. Ik ben niet serieus, ik denk dat die er zijn. Eenvoudig omdat men problemen heeft met gemeenteleden die zeggen, maar er staat toch in de Bijbel. Dat is heel lastig hoor, als mensen zo komen, maar er staat toch in de Bijbel. Want zo kun je je macht niet handhaven. Ook niet over zo'n klein clubje, zal ik maar zeggen. Het is heel vervelend. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft dat makkelijker gedaan, gewoon de Bijbel verboden. Het was makkelijk genoeg, want zoveel Bijbels waren dan ook weer niet in omloop. Het was voor de tijd van de boekdrukkunst, om zo te zeggen. Dat kwam pas later. Wij lezen daarover. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Het heeft met oordeel te maken en met een God die alles ziet. Ogen als vlamvuur hebben we al besproken uit hoofdstuk 1. En de voeten van blinkend koper ook. Hij ziet alles en hij zal oordelen. Dat is wat het kort betekent. Ik weet uw werken en liefde en dienst, want gelovigen waren er altijd, ook in die periode. En uw leidzaamheid, gedrevenheid, je had je wel nodig ook als oprechte gelovigen, want je had alles tegen. En uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Begrijp je me goed? De eerste zijn werken samen met liefde en dienst en geloof en leidzaamheid. En de laatste werken zijn gewoon werken. Dat is wat er dan overblijft. Zo gaat het vaak. Dat is hier ook zo. En daarna vers 20. Maar ik heb weinige dingen tegen u dat gij de vrouw Jezabel, Izebel is dat, die zichzelf zegt de profetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden en dat ze hoereren en afgoden of vereten. Kwam je de vorige brief ook al tegen, maar hier nog veel sterker. Wel, zo'n vrouw Izebel kennen wij uit de Bijbelse geschiedenis. Maar u weet wie het was, hè? Het was de vrouw van koning Achab. De koningin dus. En zij stond aan het hoofd van weet ik hoeveel honderd, want ik ben de tel kwijtgeraakt. Baalpriesters. Zij stond aan het hoofd van de afgoderij in Israël. En als u dus de profetes Jezabel laat leren, degene die zegt dat ze een profetes is, kom je vanzelf terecht bij afgodendienst. En u weet, de profeten van Jehovah, degene die trouw waren aan de Heer, aan Jehovah, werden inderdaad gedood door haar. U kent de geschiedenis immers, de dagen van Elia enzovoorts, hè? En in de praktijk wordt hier beschreven hoe in de kerk, in de uiterlijke vorm van de gemeente, dat was de kerk nou eenmaal, dat is de kerk, men overgaat tot afgoderij. U vindt het ook gewoon terug, want dit zijn de dagen waarin de geschiedenis zich herhaalde. U weet hoe het was, dat vertel ik altijd een beetje laconiek. Toen de Romeinen in de tijd de wereld veroverden, hadden zij behoefte aan een religie. Dus namen ze die van de Grieken over, inclusief de hele Santekraam. Dat wil zeggen de rij van goden die men daar had. Men gaf ze alleen nieuwe namen, namelijk Latijnse namen. Vandaar dat al die oude goden uit de oude mythologie twee namen hebben. Een Griekse eerst en daarna een Romeinse. Zeus was Grieks, de Romeinen noemden hem Jupiter en zo verder. En toen hadden de Romeinen dus een eigen godsdienst. Daarna ging het verhaal weer verder, hier namelijk, want hier hadden de Romeinen ineens weer een andere godsdienst, ze hadden het christendom aanvaard, maar die hadden maar één god, wat een beetje weinig was. Sommigen hadden meer behoefte aan een speciale god van dit en een speciale god van dat enzovoort. En daar heeft men dus vervolgens in voorzien, afgoderij dus. En men heeft bepaalde figuren uit de christelijke geschiedenis tot heiligen verklaard, die vervolgens de plaats innamen van de oude, eerst Romeinse en nog verder terug, de oude Griekse goden. En sindsdien heeft men niet de god van dit en de god van dat, maar de heilige van dit en de beschermheilige van dat enzovoorts. De god van het verkeer en van transport was Mercurius, ik noem maar wat, hè. Misschien zit ik ernaast, maar daar lig ik niet wakker van. En die heeft men vervangen door de heilige Christophorus. Ja, als je een auto koopt, heb je kans tweedehands. Je kans dat er zo'n dingetje, zo'n Christophorus op zit op het dashboard. Zo'n dingetje. De beschermheilige enzovoort. Het is gewoon afgoderij. Sint-Nicolaas is dus ook gewoon een afgod. Maar wij kennen geen afgoden. Wij erkennen ze niet, dus we hebben er geen problemen mee, zeg ik altijd maar, hè. Maar niettemin, daar hebben de Rooms-Katholieken een hele reeks van heiligen aan te danken. De laatste is de beschermheilige van internet. Maar ik ben zijn naam vergeten. Die hebben ze vorig jaar. Hebben ze vorig jaar aangesteld? Of is het zeker wel? Jawel, ja. Te blijven bij de tijd. Maar dit is wat het is. Nou, gauw verder. Het is dus afgoderij. Domweg afgoderij. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. Dat is het geweten. Nieren en harten ga ik nou ook niet uitleggen. Maar dit is de beschrijving van de omvangrijke rampen die uiteindelijk over dat christelijke Europa in elk geval gekomen zijn of kwamen in het verleden. Nou ja, zullen we zeggen hongersnoden, pestilentieën, overstromingen, weet ik veel. De bevolking van Europa is in die periode gedecimeerd, heet zoiets. Dat waren die duistere middeleeuwen. Maar God bracht er een oordeel over, zegt mijn Bijbel. Om wat orde op zaken te stellen. Om te zorgen dat er dan toch nog wat overbleef van de gelovigen als zodanig. Dat is wat hier beschreven wordt. En daarna verder. Vers 24. Doch ik zeg u dan tot de anderen die te Thyatira zijn. Zoveel als ze deze leer niet hebben. Die de diepten des Satans niet gekend hebben. Het heet diepten des Satans. Maar het was de Rooms-Katholieke Kerk. Gelijk zij zeggen. Ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt. Houd dat totdat ik zal komen en die overwint enzovoort. Want zoals ze zegt, ook in die dagen waren er mensen die trouw bleven aan het woord God. Ze zijn er altijd geweest. Interessant genoeg die geschiedenis, maar die staat niet in de normale kerkgeschiedenisboeken. Daar heb je anderen voor nodig. Die zijn er wel, maar die vind je niet makkelijk. Maar goed, daarna komen we terecht bij een periode waarin wel degelijk de getrouwen aan de oppervlakte van de kerkgeschiedenis kwamen. Dat is in de brief aan Sardes en die beschrijft de periode van de kerkhervorming. Dat was dus pak een beetje in de 16e eeuw, 1517. Dat officieel voor de kerkhervorming toen Luther de 90 stellingen spijkerde op de deur van de slotkapel te Wittenberg en zo verder. Maar het was natuurlijk een oprisping, hoe noem je zoiets, hè? Een eruptie van wat er al langer gaande was natuurlijk. Bij die verwerelijking van de kerk kreeg je automatisch een sterke reactionaire beweging en die mondde uit in wat dan de kerkhervorming heet. Dat vind je in de brief van Sardes. Thyatira betekent geur van droefheid, leed, dieptepunt in de geschiedenis, droefheid, leed, geur van droefheid, geur van leed. Sardes wordt vertaald met ontkomenen, de ontsnapten, hangt samen met het overblijfsel, gelovig overblijfsel, zoals we dat ook in het Oude Testament onder Israël steeds genoemd vinden. En hier is sprake van een overblijfsel, maar nu uit de kerk. Schrijvende engel der gemeente die de Sardes is, dit zegt hij die de zeven geesten heeft en de zeven sterren. Hier komt ineens getuigenis weer boven. En het werk van de geest. Maar nu, ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt, of maar gij zijt, niettemin, dood. Hoe positief wij dan ook achteraf die kerkenvorming waarderen. De Bijbel is er niet al te positief over. Een beetje wel. Maar lees maar mee. Zijt wakende, men sliep dus. Zijt wakende en versterk het overige, Dat is sadis, het overige, het overblijfsel. Dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. We hebben natuurlijk achteraf makkelijk praten, nu we afstand hebben kunnen nemen van dat deel van de kerkgeschiedenis. Maar de Bijbel spreekt er ook zo over, namelijk, het was al aardig, het was een goed begin, het was een redelijke vorm van herstel, maar het is niet vol, lang niet zelfs. En men heeft heel wat verzuimd in die dagen. En dat komt omdat ook de reformatie, de kerkenvorming dus, in de greep kwam, en eigenlijk ook altijd was, van de politiek en toch dus van de wereld. En het belang van de kerkgeschiedenis is in de eerste plaats gewoon een politiek belang. Het heeft Europa en daarmee heel de wereld feitelijk van die dagen op zijn kop gezet. Met alle politieke consequenties van dien. En de kerkhervormers stonden in de praktijk onder de bescherming van de wereldlijke overheid. Van wie het maar waren, hertogen en prinsen en koningen en wie het maar waren. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Dat werkt nog zo, want in kringen van de reformatie, ook nog vandaag en wat er van over is, heeft men geen idee van de wederkomst van Christus. En daar wordt hierna verwezen. Men is het kwijt, men was het kwijt. Sinds de kerk op aarde een rijk werd, is men de verwachting van de wederkomst van Christus kwijt, logischerwijze. Want de wederkomst van Christus impliceert dat hij een rijk, zijn rijk, op aarde zou oprichten. Maar als de kerk dat al is, kan de Heer het in de toekomst niet alsnog komen doen. En dus is men dat kwijt. Ik heb nog alleen een jongste dag en noem dat dus wederkomst van Christus. Maar dat is het niet, uiteraard. En de reformatie heeft verzuimd om deze dingen alsnog hun herstel te geven. Dat wil zeggen om ze te geloven vanuit de Bijbel en zijn plaats te geven in leringen enzovoorts. En nog veel meer natuurlijk, hè. De kerk is, is ook in die kringen nog steeds dat vrouwtje gebleven, dat bruidje, dat smacht naar de bruidegom in de toekomst, ooit en een keer, wat het maar wezen mag, enzovoorts. En wat men de doop noemt, noemt men in de reformatie nog steeds de doop, hoewel het besprenkeling is, en dat is heel wat anders. Men heeft verzuimd om dat te herstellen, ik zeg het maar makkelijk, maar zo spreekt de Bijbel er ook over. Het is niet volgevonden voor God. Wat men terugvond in die dagen, met dank aan Luther, meer dan aan Calvijn overigens, is dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen. Maar je mag blij zijn als je die waarheid onder reformatorische christenen vandaag terugvindt. Hoor je wat ik nu zeg? En van heel de rest weet men niks. Van de heerlijkheid van Christus, van de verheerlijkte positie van de gemeente, inclusief dus opname van de gemeente, heeft men geen flauw idee. En dus de meest elementaire gemeentelijke waarheden kent men onder reformatorische gelovigen niet. Hoe heet dat? In de protestantse kerken in het algemeen. Men weet het niet. Men is die Rooms-Katholieke kerk uitgekomen. Men heeft daarna de dingen bevroren, vastgelegd in allerlei geschriften enzovoort. En meteen is het inderdaad bevroren. Men beroept zich in onze dagen nog steeds op de oudvaders. Dat waren dus de generatie van na de kerkhervormers en daar is het bij gebleven. En in politieke handen terechtgekomen, want sindsdien zitten we met God Nederland en Oranje. En in zekere zin heeft Nederland aan de reformatie nog het ontstaan van Nederland te danken. Zoek het maar eens op in uw geschiedenisboeken. Dat weet bijna niemand meer, het wordt niet meer onderwezen, dat soort dingen. Maar zo is het wel. De vader des vaderlands, Willem de Zwijger, prins Willem van Oranje, was de man die niet vocht voor Nederland, want Nederland bestond uiteraard niet, maar waar hij voor streed is, voor gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid enzovoorts. Maar het gevolg is wel geweest, toch, dat die godsdienstvrijheid er is, maar niettemin werd ingekapseld door de burgerlijke overheid, waarvan diezelfde Willem van Oranje natuurlijk een exponent was in die dagen. Zo zit het gewoon. En sindsdien zitten we met God, Nederland en Oranje. Vreemd genoeg. Alsof het één geheel zou zijn. Met alle respect voor Nederland en voor Oranje, maar meer respect voor God uiteraard. De drie op één lijn te zetten of aan elkaar te verbinden, dat is tamelijk godslasterlijk als je mij vraagt. Nogmaals, ik heb ze alle drie lief hoor. Maar het zijn begrippen die niet aan elkaar gekoppeld zouden worden. Daar gaan we weer. Wakker worden dus. Ik heb uw werken niet volgevonden. Daarna staat er, Vers 4, doch gij hebt weinige namen, ook de sadders die hun klederen niet bevlekt hebben. Ze zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Dat zijn die lui die je altijd vindt aan de rand van, of zelfs helemaal naast de officiële kerkgeschiedenis. Maar zoals ze zegt, ze waren er altijd. Daarna, die overwint zal bekleed worden met witte klederen. En zo verder, de bekende belofte waar ik dus nu ook weer niet op inga. Want ik moet even door naar de volgende periode. En dat is de mooiste periode uit heel de kerkgeschiedenis. Daar staat zelfs helemaal niks negatiefs in. Dat is de periode van Philadelphia. Broederliefde betekent het. Ik heb aan Johannes, die dit schreef trouwens, nagevraagd. Die zei, het meest kenmerkende voor oprecht geloof is dat men de broeders lief heeft. De Johannesbrief. Nou ja, de Johannesbrieven. En hier in die periode van Philadelphia vind je dus dit oprechte geloof. Maar leest u me mee. Dit zegt de heilige, de waarachtige, degene die de waarheid is. Hier komt de waarheid dus eindelijk weer bovendrijven. Die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Er gingen namelijk allerlei deuren open. Dat is het volgende vers. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht, weliswaar, maar dat is omdat gij mijn woord bewaard hebt en hebt mijn naam niet verloochend. Dat lees je verder nergens, maar het moet duidelijk zijn waar het hier over gaat. Hier betreft het de periode van pak een beet halverwege de 18e eeuw, of eind 18e eeuw, begin 19e, zeg maar rond 1800 dan, hè? Iets eerder eigenlijk. De periode waarin ineens een merkwaardig verschijnsel ontstond, dat mensen van de ene dag op de andere dag opstonden en zeggen, ik ga erop uit, ik ga het evangelie prediken. Niet omdat een kerkelijke orde hen daartoe uitzond, of aanstelde, of opdracht gaf, maar gewoon op eigen initiatief. Ik zal maar zeggen, die John Wesley die stapte gewoon op zijn paard en hij zei, ik ga voorlopig even naar het volgende dorp, ga ik daar het evangelie prediken. En toen hij daar dacht van, nou moeten ze het gehoord hebben, ging hij weer verder naar het volgende enzovoort. Hij nam zijn broer mee, die moest zingen namelijk, je moet toch wat. Die lui zijn de halve wereld afgereisd in die dagen, heb ik het maar over twee man. Nee, daar is later de Methodistenkerk uit ontstaan, in Brittannië, Engeland dus. En niet te vergeten in Amerika, want daar zijn ze ook geweest. Maar waar ik het over heb, is gewoon individuele mensen die erop uitgingen, omdat ze dachten dat ze die bediening hadden. Ze deden dat buiten de kerken om. Dat was uniek. En met grote impact, want ze maakten niet reclame voor de kerken, of voor de kerk, of hun kerk. Maar zij predikten gewoon het evangelie. Niet zo van, onze kerken worden lopen wat leeg, het moet toch onderhouden worden. Kortom, laten we eens aan ledenwerving gaan doen. En we noemen dat evangelisatie. Maar ze gingen gewoon evangeliseren. Om het woord, om de waarheid te prediken. Met allerlei tekortkomingen, dat weet ik wel. Maar ze deden dat. En ze waren een leuze in de pels van de kerken als zodanig. Maar die periode waarin dat gebeurde heeft voortgeduurd min of meer tot in mijn dagen. De uwe weet ik niet, want ik weet niet hoe oud u bent. Ik persoonlijk zeg altijd, ik denk dat Billy Graham zo ongeveer de laatste is uit die reeks. Nou, als je de hele grote noemt dan. Hè. Die man trok zich ook nergens wat van aan. Die ging op eigen houtje enzovoorts. Op eigen verantwoordelijkheid, op eigen kosten. Trouwens, dat is bekend. Het is ook de periode van de zendingbedrijven, waar ook ter wereld, door individuen die zeiden, ik heb iemand gekend, die was tandarts, ik heb hem niet gekend, was ver voor mijn tijd, die was tandarts en die vestigde zich ergens in Perzië of zoiets, om daar het evangelie te prediken. En als tandarts kwam hij er wel binnen, want daar was behoefte aan, en dan zat hij dus. Maar hij ging niet, was er niet heen gegaan om de tandheelkunde, maar om het evangelie te prediken. En Albert Schweitzer ging naar Afrika, om maar eens wat te noemen. Niet om daar als dokter aan de kost te komen, maar om het evangelie te prediken. Dat hij arts was, was mooi meegenomen. Dat hij organist was, was lastig, want ze hadden daar geen orgels in Afrika. Maar goed. Dat een heleboel aan de andere kant ook bijkomt, dat is waar. Maar zij gingen op persoonlijk initiatief met maar één doel, de prediking van het evangelie. Nu heb je zendingsgenootschappen. En nu gaat men niet uit met maar één doel, maar nu gaat men in de eerste plaats uit om maatschappelijke hulp te verlenen. Hoe heet dat? Ontwikkelingshulp of wat het maar is. Enzovoort. En zeggen ze, nee, we gaan niet om zieltjes te winnen. Maar ja, als zo uitkomt, praten we wel eens over de Heer, hoor. Dat nog wel. Maar het is volstrekt bijzaak geworden weer. Men is het weer kwijtgeraakt. Maar iets als zendingsorganisaties is ontstaan uit het initiatief van individuen die erop uitgingen. Eerst alleen, later krijg je dat familie hen gaat onderhouden en zo van huis uit. En als je één generatie verder bent, dan wordt die verantwoordelijkheid overgenomen door een of ander comité. En zo zijn heel wat zendingsgenootschappen ontstaan. Sommige ervan bestaan nu nog. En zijn 100, 200 jaar oud. Dat is echt waar. Maar zo is het niet begonnen. Het begon met mensen die er gewoon op uittrokken. Ik zeg altijd, als je denkt dat je een roeping hebt, dan moet je gaan. Als je denkt dat je als zendeling in Afrika moet gaan werken, waarom zit je hier dan nog? Je koopt een fiets, of je huurt een fiets, leent een fiets, en je gaat er naartoe. Ik bedoel, ik zeg het wel makkelijk nu, maar zo ongeveer werkte dat wel. En ik hoop dat u erkent dat dat precies de methode was die de apostelen hanteerden. Ze gingen gewoon. Waarheen dan ook? En zo moet het dus. Niet geregeld in een kerkelijke organisatie of een instituut of een zendingsgenootschap of wat dan ook. Maar gewoon met de roeping van de Heer. Men denkt dat men het doen moet en men gaat erop uit. En hoe je dan aan de kost komt, ja, je moet onderweg toch een beetje aan de kost kunnen komen. Lijkt me niet zo'n probleem. Desnoods maak je onderweg wat tenten of zo. Is toch niet zo moeilijk? Maar dan moet het allemaal geregeld worden. Dat dit is wat hier gebeurt. Alleen maar om het woord Gods. Heb mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Vers 9. Zie, ik geef u uit de synagoge des Satans, die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Ik zal maken dat ze zullen komen en bidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. Want waar deze activiteiten altijd door bedreigd zijn geworden, is inderdaad weer door die synagoge van Satan. Die zegt, dat kan maar zo niet. Je kunt maar zo niet buitenkerkelijk gelovig of christen zijn. Je moet erin en je moet onder de kerkelijke tucht. En zo niet, dan zijn er anderen die zeggen, ja, dat gaat zomaar niet, weet je wat, ik zal het wel regelen met jullie. En ik zal je wel vertellen wat je doen moet. En zo ontstaat er dus weer een kerkgenootschap. Ik bedoel, 100 jaar geleden of zo ontstond in Nederland de Vrije Evangelische Gemeente. U denkt toch niet dat die nog vrij zijn? Dat is een erkend instituut. Een van de kerkelijke instituten hier in Nederland. Nou, niet een van de grote, maar het is een kerkelijk instituut geworden. Daar was het van oorsprong niet, maar het is zo geworden. Enzovoort. En andere voorbeelden wil ik u niet noemen, want die zijn van recentere datum. Dus laat ze maar zitten. Maar zo gaat dat altijd. Men wordt ingepakt en binnen een organisatie geplaatst. En er worden regels en besturen en weet je veel wat. Kerkelijke tucht. En dat is wat de gelovigen altijd bedreigt. En zelfs onder evangelische christenen wordt tegenwoordig de wet gepredikt. En er wordt gepredikt dat wij naar Joden moeten luisteren, omdat we eigenlijk Joods zijn als christenen. Van Joodse afkomst. Christendom komt uit het Jodendom, dus moeten we vooral naar Joden luisteren of anders naar Joodse gelovigen. Daar heb je synagogen van Satan. Zo zwart-wit is het en zo staat het hier ook. Wij zijn niet Joden, wij zijn niet heidenen, we zijn christenen. Ja, de Heer zou zijn werk aan ons doen en hij doet dat door zijn woord. En dat woord zouden wij bewaren. En omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Ik heb nu geen tijd meer om daarop in te gaan. Maar wat hier aangekondigd wordt, is de allerlaatste periode uit de geschiedenis van onze bedeling. Ik moet eigenlijk zeggen, ik geloof eigenlijk niet dat het hier echt over de grote verdrukking gaat. Dat staat er ook niet, maar het gaat wel over verzoeking die over de hele wereld komen zal. En ik denk dat je die verzoeking uiteindelijk ziet in de brief aan Laodicea. Ik denk dat we inmiddels in die dagen leven van volstrekte onverschilligheid en verzoeking inderdaad om af te vallen van het woord Gods en om andere dingen daarvoor in de plaats te stellen. Ik denk dat we dat gewoon om ons heen zo kunnen zien dat dat zo is. En dat degenen die trouw blijven aan het woord van God zijn in de praktijk maar een handjevol. Dat is bij ons hier in Nederland ook zo. Het is maar een enkeling. Voor de rest, wie het ook is en hoe men zich ook noemt, men zit onder de plak van hetzij bepaalde instituten die de dienst uitmaken, dan wel men laat zich meeslepen door allerlei trends, maar in de praktijk betekent het woord van God voor hen niks meer. Ook niet in de zogeheten evangelische beweging, ook niet in dat wat uit Laodicea voortkomt, enzovoorts. Dus ik vind het diep tragisch, want eerlijk gezegd, als ik over deze dingen spreek, dan denk ik aan wat ik vroeger in mijn jeugd aan prediking gehoord heb en wat ik nu eventueel aan prediking hoor of de weerslagen van die ik lees, dan denk ik, het is toch God geklaagd. Dat denk ik, toen ik jong was, leefde ik in de periode van Philadelphia. Maar mijn dagen van nu, vandaag, is, als je mij vraagt, Laodicea. Het enthousiasme voor het woord God, voor de Bijbel als zodanig. De bereidheid ook om er wat voor over te hebben en erop uit te trekken. Ik vind het echt niet meer. En voor zover ik het vind, staat het niet in verhouding tot wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Serieus waar. Is ontstellend veranderd in enige tientallen jaren. En dus spoedt het zich ras naar het einde. Maar daarover hebben we het dan wel weer de volgende keer. Want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. De Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord hebben. En dat we daaruit mogen leven. Dat u ons door dat woord hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u ons met dat woord ook voedt. En dat dat woord inderdaad gestalte mag krijgen ook in onze levens. We zeggen u dank dat we mogen opgebouwd worden in het geloof en ons bewust mogen zijn, ook door deze twee hoofdstukken, dat niet menselijke organisaties of instituten uitdrukking geven aan uw werk, maar integendeel dat u zelf het hoofd bent van uw lichaam, met welk is de gemeente, en dat wij als gelovigen daarvan de leden zijn, in directe verbinding met en in onderwerping aan dat hoofd. We danken u dat u uw gemeente zou bouwen. We danken u dat u voor ons zou zorgen. We danken u ook dat u het bent die ons die heerlijke toekomst in het vooruitzicht gesteld hebt bij u. Dat we mogen weten dat waar wij trouw zijn aan u en uw woord en onze eigen loopbaan lopen met leidzaamheid, dat we dan ook door u beloond zullen worden en van u die rechtvaardige kroon, die kroon des levens zouden ontvangen. Wij bevelen ons dan ook bij u aan. In de wetenschap dat wij niet uit onszelf deze dingen kunnen, maar dat uw kracht in onze zwakheid volbracht zal worden en dat u ons bekwaam gemaakt hebt om uw dienaren te zijn. Manifesteer u dan uw kracht in ons, opdat inderdaad Christus gestalte zou krijgen in onze levens en opdat wij door u zouden worden gewaardeerd als goede en getrouwe dienstknechten en van u ook ons loon, onze erfenis zouden ontvangen. Wees u dan ons nabij met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.